Het woord voor onze overdenking vindt u in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 9. En daarvan lees ik u voor het 34ste vers, Handelingen 9, vers 34. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en Petrus zeide tot hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond. Sta op en spreid uzelf het bed. En hij stond terstond op. Tot zover. Schrijf wij hierboven, dies vertelt men in ons land al de wonderen uw hand. Wij bemerken in dit schriftgedeelte dat Petrus terechtgekomen is, op reis is door Sarona, of beter bekend, oud-testamentisch, Saron, dat betekent vlakte. De Saron was een bekende landstreek, die zich uitstrekte niet ver van de zee, van Joppe zo omhoog tot aan het Karmelgebergte. Eigenlijk een van de mooiste streken van Palestina. Bekend en beroemd om de vruchtbaarheid, maar ook om de prachtige bloemen en planten die daar overal in het wild groeiden. Immers, we lezen in het Hooglied: ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Dalen had je er ook. En in Jesaja 35 hebben we horen lezen van het sieraad van Karmel en Saron. Karmel was ook een hele mooie berg met een prachtige begroeiing. En met dat sieraad wordt bedoeld dat bloementapijt en die planten en al dat schoons wat daar te zien was. Het leek wel een stukje van het verloren paradijs. Dat land van Saron in Palestina. Het geschiedde als Petrus al om doortrok dat hij ook afkwam, het lag wat in de laagte, dat hij ook afkwam tot de heiligen die te Lida woonden. Lida, een andere naam voor het plaatsje Lot of Lot. Dat behoorde, meen ik, bij de stam van Benjamin en tot Judea. Is daar iets van bekend? Nee, heel weinig. Alleen Petrus, die, of Filippus, is nadat hij werd weggenomen, is gevonden in het land van Azoten. Dat lag ook wel die kant uit, een eindje onder Joppe, maar we lezen dat hij het land doortrok tot Caesarea toe en dat hij het evangelie van het koninkrijk heeft verkondigd. Dus het zou heel goed kunnen wezen dat op de prediking van Filippus door de kracht van de Heilige Geest op verschillende plaatsen in dat land mensen werden gevonden die de Heer vreesden, die gebracht werden tot het geloof in de Zoon van God. En je moet niet vergeten, er is in de Bijbel staat alles aan elkaar geschreven, maar er kan wel een belangrijke tijd liggen tussen de periode dat Filippus daar kwam en dat nu Petrus daar komt. Je zou bijna zeggen, Petrus lijkt wel zo'n kerkvisitator. Hè, die zijn hoofdstandplaats heeft in Jeruzalem, maar zo af en toe een reis maakt door de gemeenten om overal te kijken en te spreken over de dingen van het koninkrijk van God. En dat komt wel meer voor. Toen Filippus in Samaria en toen daar zo gezegend werd, toen kwamen ook later de apostelen uit Jeruzalem om daar nader getuige van te zijn en om nadere raadgevingen of instructies te geven. En zo is ook Petrus op een doorreis. Ja, de gedachten gingen even ernaar uit. Je moet niet denken dat dat natuurlijk hetzelfde is als de paus, de reizende paus die wij hebben. Want dat is heel wat anders. Dit was een man die geloofde in de Heer Jezus Christus alleen tot zaligheid, om uit genade zalig te worden. Dus die reizen verliepen heel anders. Daar werd niet in het stof gebukt, daar werd de grond, die vieze vuile grond, werd niet gekust enzovoorts, en er werd niet gebogen door duizenden miljoenen mensen in het stof. Nee, van al die dingen is het koninkrijk van de Heer Jezus Christus vreemd. Nee, er staat hier zo eenvoudig, als Petrus alom doortrokte zich uit al de gemeente langs, dat hij ook afkwam tot de heilige. Heilige, die te Lida woonde. Zijn er dan nog heiligen op de aarde? Ja, kennelijk wel. Kennelijk wel, want het staat hier. Nou ja, ik trek weer even een lijn. Dat is niet zo als bij de Roomsen. Peerke Donders is ook zalig verklaard. Ik geloof dat heiligverklaring nog iets hoger is. Maar daar zit ook weer een groot verschil in. Je kan zalig verklaard worden en heilig verklaard worden. Dat heeft heel wat voeten in de aarde. Dat duurt hele jaren, lange jaren. Allerlei onderzoekscommissies worden er ingesteld. Die moeten kijken of die man, of die Peerke, zal ik maar zeggen. Dat zou best een goede man geweest zijn, hoor. Hoef je niet aan te twijfelen. Maar of die niet te veel struikelingen heeft gemaakt. Of dat die echt nou zo menslievend geweest is. En zo opofferend en zo gelovig. Want, kijk. Als dat niet helemaal klopt, dan zou dat een blamage zijn voor de Rooms-Kerk. Stel je voor dat er een of andere, ja, geschriftje zou bestaan, of correspondentie, briefwisseling, waaruit zou blijken dat bijvoorbeeld Peerke Donders nou niet zo heilig geweest is. En niet zo opofferend, maar dat hij een akelige natuur heeft gehad. En dat hij nogal eens, ja, tekeer heeft gegaan bijvoorbeeld. En misschien dat hij nog wel eens een keer, ja, een lelijk woord heeft gezegd in zijn boosheid. Dan gaat het niet door. Nee, het moet echt aan alle kanten bekeken worden of het lijden kan. En dan tenslotte, dan volgt een zalig verklaring. Of een heilig verklaring. Wat is dat toch eigenlijk vreemd, hè? Als je daar nou het eeuwig blijvende woord van God naast legt, dan schrijft Paulus zo menigmaal aan mensen waar wij onze schouders voor op zouden halen, dat je zou zeggen, nou, als je dat allemaal leest, wat hij tegen die mensen zegt, dit deugt nog niet en daar gaan ze nog mank aan en dat is verkeerd, die noemt hij geroepen heiligen. En uitverkoren naar de voorkennis van God. En ondertussen is de hele brief vol om ze te vermanen en op te wekken, om te wandelen op het spoor in zijn geboon vervat. Ja, zou er dan soms een misverstand zijn? Een totaal verschil in interpretatie. Wat is een heilige? Wat zijn heiligen? Ik denk het wel. Bij de Roomse Kerk zijn heilige mensen die met behulp van de genade zo ver gekomen zijn dat ze bijna volmaakt waren. Zoveel goede werken hadden dat ze er eigenlijk te veel hebben voor zichzelf en dat anderen er nog van kunnen profiteren. Zo'n overvloeiende fontein. En in de Bijbel zijn heilige mensen die al hun heil en zaligheid buiten zichzelf in de Heer Jezus zoeken en die bekennen dat zij midden in de dood liggen. In de Bijbel zijn de heiligen de gelovigen, die niet heilig worden genoemd omdat zij hier tot de volmaaktheid gekomen zijn, maar die heiligen genoemd worden omdat zij de toevlucht hebben mogen zoeken onder de vleugelen van de Heer Jezus Christus, in de schaduw van het Lam, in zijn bloed en in zijn wonden. Heiligen, ja, dat zijn ook weer geen mensen, dat moet je er niet uit opmaken, die zeggen dat de wet des Heren iets onheiligs, iets verkeerds is, waar ze niks meer mee te maken hebben. Ook niet dat zij kunnen doen wat zij willen. Zo niet. Maar wel bekennen zij voor God dat zij onheiligen zijn. En met gedachten, woorden en werken grotelijks tegen de Heere hebben overtreden. En die nochtans zingen, schraag op uw spoor mijn wankelende gang. Die wel goed begrijpen, of begrijpen, geloven dat Gods wil, zijn heilige wet, die kun je niet zo even omdraaien en weggooien. Dat moet er zijn. Maar die tot de ontdekking leren komen, dat die heilige wil en dat heilige gebod van de Heere God, dat het nu vervuld is door die Heere Jezus Christus. En dat ze nou in die goede werken worden gezet, die God voorbereid heeft in Christus Jezus, opdat zij in dezelfde zouden wandelen. Dat is nu het grote wonder en het verschil tegelijk. Want dit geldt ook voor die moordenaar aan het kruis. Jezus verklaart hem zalig en heilig. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat geldt ook voor die mens die misschien op de laatste minuut van zijn leven, terwijl hij door zijn eigen toedoen alles heeft verknoeid en verzonden, verwaardigd wordt om te geloven, te roepen tot de God aller genade. Dat is ook een heilige. Ja, daarom moet je dit niet verkeerd opvatten. Rooms, ze zeggen, ja, maar wij horen toch altijd dat wij zondaren zijn. Ja, maar we zijn ook heiligen. Want als je niet heilig bent, dan kun je niet in de hemel komen. Als je niet heilig bent, kun je God niet ontmoeten. Hoe kan nou een onheilige de Heere God ontmoeten? Dat kan toch niet? De Heere kan toch zo de deur niet openzetten voor zulke besmettelijke zieken die wij zijn. Dus ja, je voelt wel aan, je kan wel eens eromheen draaien. Maar het komt er toch op aan of dat we heiligen zijn of niet. Want er zal niets inkomen hetgeen gemeen en verontheilig en onheilig is en verontreinigd. Dan is dan een troost. Dat nou de heiligen in de Bijbel niet de heiligen zijn van het vlees, die het ver gebracht hebben in een vleeselijke heiligmaking. Van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Maar dat die heiligen zijn, die moeder die daar bezig is met haar kindje te verschonen. Die vader die daar staat te ploeteren in zijn winkeltje of op het land of weet ik wat. En ja, die jongen die tot de levende God zucht. Och Heere, houd u me toch vast. Houd u me toch vast bij uw woord en leer mij toch uw weg. Dat zijn nou de heiligen. Ja. Ja. In de wereld zouden ze het zelfs niet aannemen, zouden ze zeggen. Wat durf jij te zeggen dat je heilig bent? Maar jij hebt ook je gebreken. Want ik heb jou ook wel eens dit zien doen of dat horen zeggen. Zouden ze zeggen. Omdat ze het niet verstaan. Omdat het christelijk geloof en de christelijke waarheid is zo wonderbaarlijk. Die stuit bij ieder mens af. Bij een mens in de wereld stuit het af die zegt ja. En die zou nog wel van heiligen willen spreken ook in de wereld. Als die iemand zou kennen die zo goed was en zo volmaakt dat hij er nooit iets op aan zou kunnen merken. Ja, dat is een bijzonder mens. Daar kijk ik tegenop. Daar kijk ik tegenaan. Ja, nee, als er een hemel is, dan is die wel in de hemel. Hoor. Hij is zo goed voor zijn moeder geweest. Zo goed voor zijn vader geweest. Ja, zo op die manier, weet je wel. Maar als jij nou zou zeggen, jij, die misschien wel eens van je minder goede kant gezien bent door je buren, door je personeel of door je medewerkers. Als jij zou zeggen, ja, en toch ben ik ook een heilige. Dan zou ze in de lach schieten. Ze zeggen, man, schij uit alsjeblieft. Schij uit. Ja, maar zo ben ik nu in de Heer Jezus Christus. Zo hoop ik op zijn heil. En ik heb geleerd dat ik niks. Kan dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij me, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Daarom lig ik voor de poort. Daarom hang ik aan de zoom van zijn mantel. Daarom ga ik op pad, Heere God, wil alsjeblieft vandaag meegaan. Want ik verknoei alles, op mijn werk en thuis, met de mensen en met de dieren. Maar het is alles fout. Helpt u me. En zo gaan we op pad. En als we die dag door ons knieën gaan, dan geeft hij de genade om weer op te staan. En als we verslagen en bedrukt thuiskomen, omdat zo'n nare, akelige dag geweest is vanwege onszelf, vanwege ons morren en klagen en schelden, ach, dan buigen we ons hoofd en zeggen, ach Heere, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Deze dag had ook weer genoeg aan zijn eigen kwaad. Mag ik weer opstaan en weer verder gaan. Tegen alle vijanden die ons omringen van binnen en van buiten zeggen we, verblijft u niet over mij, vijanden. Want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Altijd weer. Wat zit daar een innerlijke vergenoegdheid in, hè? Als je nou bij die heilige, daar zie je een boertje bij. Hij stinkt nog naar de mest. Hè? Daar zie je iemand bij, ja. Pas geleden zag ik zo'n Mongooltje in het ziekenhuis. Die stond eerbiedig te luisteren, nog even. Die kwam net binnen tijdens een gebed. En toen vertelde die, ik heb ook belijdenis gedaan. Ik leed met een blij gezicht. Verleden jaar. Tjong, wat fijn, wat groot, ja. Ja, een heilige. Een heilige. En zo zijn er nog hier en daar en her en der van die heiligen. Maar waar wij ze niet zoeken, want wij kijken naar de buitenkant, omdat wij ook rooms zijn. We zeggen, nou. Zo mooi is het niet hoor. En zo mooi is dat ook niet. Maar dat het daar nou net niet om gaat, als het over heiligen gaat. Dat je bij die heiligen, daar zie je een stuurse kerel zitten. Daar zie je de een die is aan de vrekkige kant, dat zijn zwak. Daar is er een die heeft zijn mond een veel te grote douw en daar dit en daar dat. Maar, die mag behoren tot die heilige, die weet iets van de Heer Jezus Christus. Die weet iets van hem, die gekomen is om onheilige heilig te maken. En dat is nou het grote. En daarom hoef je niet verbaasd te zijn als ik of een ander binnen zou stappen en zou zeggen, ja, ben ik hier bij heilige die en die? Dan zou je zeggen, ja, foei toch aan toe. Ja, maar geloof je dan niet in de Heer Jezus Christus alleen? Dat Hij het is? Ja, ja. Zalig zijn de reine van hart, want zij zullen God zien. Ja. Maar de reine van hart zijn degene die zo rein zijn dat ze de reinheid niet meer hier, maar bij Hem zoeken en vinden. Dat is nou het wonder. En dat wordt nou een zondaar in zijn leven steeds verwonderder over. En krijgt hij daarbij een ruim gezicht op de barmhartigheid en de ontferming van God. En staat hij steeds weer verbaasd als hij denkt, ach, hetgeen niets is, het onwijze, het onedele, het verachte, heeft God uitverkoren, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou doen. Nou, daar komt Petrus bij de heiligen, die daar in dat plaatsje wonen. Daar in de vlakte van Saron, midden tussen de bloemen en de mooie planten. Ja, overal. Overal waar het God behaagt, wordt een gemeente gesticht. En daar vond hij een zeker mens, met name Aeneas. Die 8 jaar te bed gelegen had. Welke geraakt was. Een zeker mens. Let wel. Er worden hier geen kwaliteiten genoemd. Maar gewoon een zeker mens. Er staat niet. Een zeker tovenaar. Genaamd Simon. Of een zeker wetgeleerde. He, dan wordt er iets aangeduid. Van die persoon. Een zeker priester. Nou, hier staat gewoon, eigenlijk zonder nadere omschrijving, een zeker mens. Zijn naam komt wel. Het is heel eigenaardig, dit stukje. Er staat in de handelingen dat de apostelen heel veel mensen hebben beter gemaakt. En dat sommigen beter werden die aan de straat lagen waar de apostelen voorbij kwamen. Dat ze van de schaduw der apostelen nog gezond werden. En door de aanraking van de klederen, door de macht van de Heere Jezus Christus. En een paar van die gevallen worden maar genoemd. Waarom worden maar een paar van die gevallen genoemd? Ja, omdat er een zeker mens staat. Tenminste, dat betekent het voor mij. Een zeker mens. Want die heb je zoveel. Zekere mensen. Geen bijzondere kwaliteiten. Geen bijzondere rang of stand. Een gewone mens. Zoals wij, ja, eigenlijk allemaal misschien. Zeker mens. Oh, je denkt toch niet als de wereld over 100 jaar nog bestaat, dat ze het dan nog over ons hebben. En over 50 jaar ook niet meer. Dan zijn we al lang dood. Tenminste, de ouderen onder ons en ik. Maar het is tegelijk zo troostrijk. Je leest ook, het was een mens in Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Hier lees je van een zeker mens. Hè? Om daarmee een mens te bemoedigen die in, ja, verborgen is eigenlijk tussen de andere mensen. Geen beroemdheid, geen schatrijk persoon, nee, gewone mens. Misschien was die, ja, winkeliertje, of een timmerman, of een schilder, weet ik wat. Maar helemaal niet zo opvallend, dat er maar iets genoemd hoeft te worden. En dan, oh ja, die, jou, ja, die ken ik wel, ja. Dat is een goeie hoor. Die weet het hoor, ja. Nou staat er dat Petrus hem vond. Nou is dat een uitdrukking in de Bijbel. Daar moet je niet te veel waarde aan hechten. In die zin, kijk, Het betekent niet dat Petrus daar rondliep te hollen door lieden. Is hier een Aeneas? Is hier een zieke man die ik beter kan maken? Is? Nee, dat niet. Dat woordje vond, dat duidt hierop. Hij stuit opeens op deze Aeneas. Hij komt hem opeens tegen. Hij wordt zo op zijn weg geplaatst. Wij lopen ook niet naar dubbeltjes en kwartjes te zoeken op straat. Want die vind je haast nooit. Toch kun je er wel eens een vinden. En dan zeg je, hé, kwartje, de gulden. En hoe meer het is, hoe harder roep je. Of niet, en je steekt het in je zak. Vinden. Toch zou ik er nog iets bij willen zeggen. Dit, uiteindelijk is het evangelie altijd op zoek. En is de prediking altijd op zoek. Omdat hij gekomen is om het verlorene te zoeken. Om het afgedwaalde terug te brengen. Daarom heeft het evangelie een zoekend karakter. Een opzoekend karakter. Daarom spreken wij van de opzoekende liefde van God. Van de zoekende liefde van de herder. Die het verloren schaap zoekt. Om het weer thuis te brengen. Een zeker mens, met name Aeneas, dat betekent geloof ik lof, of de geprezene, ja, Griekse namen, zegt niet zoveel hè, met name Aeneas. Ja, je zou er dit uit kunnen leren, ja, je kan er wel een geprezene zijn. Of zo heet het, bedoel ik. Maar daarom ben je nog niet te prijzen. Want niet die zichzelf prijst, maar die de Heere prijst, die is beproefd. Aeneas. En verder, of die getrouwd was, of die kinderen had, zat niks van bij. Nou, deze Aeneas, die had 8 jaar te bed gelegen. Want hij was geraakt. Nou, 8 jaar is een hele tijd, ik weet wel. Er zijn nog ergere gevallen. Ik had een oude tante die ik denk dat wel 40 jaar in bed gelegen heeft. Van de 18e, 20e. Tot er stond net met de koffer gepakt om naar het ziekenhuis te gaan, kinderen. Als verpleegster, ze was aangenomen. Diakonesse ziekenhuis in Rotterdam, dat was 18 jaar. En toen werd ze ziek en ze is nooit meer beter geworden. 40 jaar wel, denk ik, want ze was in de 70 toen ze stierf. Maar ze geloofde in de Zoon, de Gods. Als hij niet zoveel moed had, dan moest hij daar eigenlijk even naartoe gaan, want dan kreeg hij weer moed. Je zou zeggen, hoe kan dat nou? Zo'n mens, die moet je moed geven. Dan moet iemand naartoe om zo'n mens te bemoedigen, als je dag in dag uit, jaar in jaar uit, op een kamertje ligt. Maar nee, het was net andersom. Je kon geen hand geven praktisch, want dan ging alles kapot. Op laatst krietjes die niet meer recht konden. Een maag. Net een geraamte. En daar hoefde je nou nooit naartoe om te bemoedigen. Maar als hij moedeloos was, dan kreeg je wel moed. Zo vlak. Zo helder, zo klaar, het oog gericht op die enige persoon van de middelaar. Dat niks lelijks in altijd. Niet van al dit en al dat. Dus ja, 8 jaar is natuurlijk een hele tijd. Ja, weet je hoe je dat nou moet zien, mensen? Ze kunnen je wel eens proberen te troosten met, oh, die en die is 40 jaar in bed geweest en die 30 jaar. Maar ieder hart kent zijn eigen bittere smart. Jij hebt met je eigen te maken. En dat klinkt misschien egoïstisch, hè? Maar als jij staat te dansen van de kiespijn of je weet geen raad, hè, dan ga je niet meer denken van, ja, er zal nog wel iemand zijn die het erger heeft, want zo is het nou eenmaal. Dat is wel mooi gezegd. Maar als je zo acuut in de narigheid en in de ellende zit, dan is het maar een schraal troost. in dat licht gezien, is het heel wat hoor. 8 jaar te bed gelegen. Acht jaar, jong, te bed. Hij was geraakt. Ja, vergeef me. Het is niet gezocht van me, maar... Als je nou vraagt, wat was dat nou? Wat had die man nou? Nou, er staat dat hij geraakt was. Maar het woord wil eigenlijk zeggen, er zat iets fout in zijn rug, in zijn zij. Met zijn zenuwen. De zaak was uit elkaar, of los. Ja, niet dat de zenuw los was, die zat juist geklemd misschien. Maar ik bedoel, de wervels. Het hele zaak, die zat niet meer goed in elkaar. Dat zeg je zeker op Kees en op Greet. Nou, nee. Het is helemaal niet. Maar ik heb er natuurlijk wel aan gedacht. Ik denk, hé. Toen heette dat anders, maar je had toen ook wel gevallen. Die er veel op leken. Op wat nu nog zo is. Geraakt. Het wordt een geraakt zijn genoemd. Net alsof er, bij wijze van spreken, een onzichtbare hand die heeft in je rug zitten moren. Onzichtbaar iets is, ja, want hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou alles? Dat kun je eigenlijk niet zeggen. Je kunt vermoeden, ja, ik ben toen gevallen en ik heb toen dit. En ik ben als kind wel eens zo. Maar ja, je bent ook jaren misschien goed geweest. En opeens komt dat. Wat dat betreft is het wel een, op zich, al is het wel een goede uitdrukking, geraakt. Net als dat een onzichtbare hand een duwtje heeft gegeven. Ja, en nou is het mis. Jacob die worstelde met God en de Heere raakte zijn heup aan. En die was hinkende. Ja, dat is natuurlijk wel weer iets anders, maar die aanraking. Hè? Die aanraking heeft iets van binnen losgemaakt. Zo zou je het kunnen zeggen. Nou zit de zaak niet meer op zijn plek. Het is nogal van ernstige aard, want kennelijk kan hij niet meer van bed af. 8 jaar te bed gelegen. Wat was dat voor een man? Zou hij ook bij de heilige gehoord hebben? De meesten denken van wel hoor. Dat hij ook in dat kringetje van mensen, van gelovigen hoorde daar in Lida. Maar... Ik heb lang over deze man na zitten denken en ik heb me toch een beeld van hem gevormd. Wat dat nou voor een man geweest is. Niet zomaar als inlegkunde, maar ik heb getracht elk lettertje wat erin staat, elk woordje te overwegen. De heilige die te Lida woont. En hij vond daar een zeker mens, met name Eneas. Die 8 jaar te bed gelegen had, welke geraakt was. Als je nou al die woorden bij elkaar neemt, weet je wat het dan voor een man geweest is? Nou, het is geen prater geweest. Nee, iemand die op de voorgrond stond. Nee, een klein beetje een achtergrondsfiguur die wel naar de bijeenkomsten gebracht werd bij de heiligen. En die er op de een of andere manier ja bij geweest is, denk ik. Maar die nou ook misschien helemaal niet bekend stond als een bekeerd man. Als iemand met een man die vervuld was door de Heilige Geest. En die sprak vanaf zijn ziekbed over de grote wonderen God. Nee, daarom staat er een zeker mens. Met name Eneas. Want anders zouden jullie helemaal niks van hem weten. Maar dat wil de Heilige Geest niet, want deze man is in de hemel bekend. En daarom wordt zijn naam genoemd. En bij een wetgeleerde lees je soms alleen maar een zeker wetgeleerde. Zonder naam of toenaam. Het is net alsof de Heilige Geest dit mannetje op zijn bedje even op de voorgrond trekt. En zegt, kom nou eens kijken. Verwondert u eens mensen hoe groot God is. En hoe wonderbaar dat evangelie is. En nou dat mannetje. Niet dat bekeerde mannetje. Ja, dat was hij misschien wel. Maar er stond hij niet onbekend. Niet dat pratende mannetje. Niet die man die ondanks alles toch in het middelpunt van de vergadering stond. Nee, hij werd gevonden. Dat mannetje, dat komt nou op de weg van Petrus. Want Petrus die ontmoet hem. Ja, misschien heeft het mannetje gezegd. Ach, wanneer houden jullie nou bij mij vergadering? Contactavond, wanneer? Of misschien was Petrus ergens gelogeerd en dat een andere meegenomen heeft naar het huis van dat mannetje. Of ze hebben het mannetje opgehaald en gedragen door zijn vrienden in het huis waar Petrus logeert. En dan in één ogenblik, dat is hier het verrassende. Het verrassende. Waarvan in Jesaja 35 gesproken wordt, hè? Van het sieraad van Karmel en Saron is haar gegeven. Dat wil zeggen, de genade en de barmhartigheid en de goedheid Gods wordt over dat volk uitgestrekt, daar ook in Saron, in Lida. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong der stomme zal opengedaan worden. De ogen der blinden zullen geopend worden. Opeens staat dat oude woord in volle heerlijkheid. In bediening van de Heilige Geest staat het daar, in dat huisje, in die kamer. En het vloeit zo door Petrus in, het komt van boven. Het sieraad van Karmel en Saron, als dan zal de kreupele springen. Het stroomt uit de hemel als het ware door hem heen. Hij hoeft het alleen maar door te geven. Hij hoeft niet te vragen naar goed, naar kwaad. Hij hoeft niet te vragen naar geloof. Hij hoeft niet te vragen, hoe komt het, man, dat je zo ongelukkig bent? Heb je dat al lang en hoe gaat het en beter nog om mee eens? Het zal niet meevallen om altijd er maar mee eens te zijn. Je zal ook wel eens opstandig zijn en al die toestanden meer. Waar je elkaar alleen maar mee vermoeid en belast. Nee, hij zegt gewoon, Enea, Jezus de zaligmaker, de ruimtemaker, de gezalfde van God de Vader met de Heilige Geest tot onze grote profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Jezus Christus maakt u gezond. Let wel eens dat in de tegenwoordige tijd. Er staat niet, hij zal u gezond maken. Er staat niet, zullen we eens bidden of dat de Heere nog, nee. Het is gewoon een proclamatie, een afkondiging. Zonder wat erbij. Onvoorwaardelijk. Jezus Christus maakt u gezond. Ja, dat kun je toch niet zeggen. Nee, dat kun je zeker niet zeggen. Dat kan alleen in het geloof. Ik kan het niet. Er staat ook niet dat Petrus het kon. Maar ik denk dat Petrus daar een toeknik heeft gehad van de Heere Jezus uit de hemel, die gezegd heeft, zeg het maar tegen hem, ik maak hem beter nu in de dadelijkheid. Net als die moordenaar. Heden zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Jezus Christus maakt u gezond. Dan gebeurt het. Dan gebeurt het ook. Onmiddellijk, sta op. Ja, die man kan niet staan. Die man heeft al 8 jaar gelegen. Die man heeft geen therapie gehad. In 8 jaar geen therapie gehad. Dan heb je geen spieren meer. Dan is alles lam, slap. Dan maak je niks meer klaar. Dat is onmogelijk. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Jezus Christus maakt u gezond. Sta op en spreid u zelf in het bed. En die stond er stond op. Daar zie je iets van het geloof. Het geloof dat door het woord tevoorschijn wordt geroepen. Door woord en geest. De boodschap klinkt. Daar ligt de arme man. Gevloerd op zijn bed. Al zoveel jaren. Het woord zegt je bent gezond. En het antwoord luidt. Ik hoor. Ik neig het oor. Ik sta op. Hij stond er stond op. Rolt zijn bed op, wegbed, klaar. Alles is klaar. Ja, kun je, dan moet je, maar als menselijk moet je dat maar van mij vergeven, hoor. Ja, ik heb toch zo vaak gedacht, ach, heren, mag ik dat nou ook alsjeblieft eens doen? Oh, wat zou ik dat graag doen, dan zou ik die beter maken en die. En dan, dat die niet zo'n pijn had en die. Waarom kan dat nou niet, heren? Ja, ik kan het niet. Je moet mij de schuld maar geven dat ik geen geloof heb. Ik kan het niet. Maar je zou zeggen, dat is toch echt troostloos? Ja, daar heb ik ook, ik heb er gewoon ook tegen opgezien om dit nou vanmorgen met elkaar in de orde te stellen. Dat betekent wat. Je zegt, ja, je zou je eigenlijk er toch wel weer uit willen draaien. Nee, echt niet. Echt niet. Ik wou alleen dit zetten. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen geweest in die tijd die ook niet beter geworden zijn. Maar dit is een tekening hoe nou het heilig evangelie de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. Dat is nou het wonderlijke. Het evangelie, dat komt tot doodzieke mensen, want Jezus Christus maakt gezond. En het is niet een vooruitschuiven, want ik hoop dat de Heere bij onze zieken ook nog wonderen doet, hoor. Dat hoop ik van harte. Maar voor jullie geldt toch ook dat Jezus Christus je gezond maakt. Als je behoort bij de heilige Telida of de Hilversum, de onheilige heiligen, die nogthans de toevlucht zoeken met al hun gebrek en ellende, met al hun zonden en dwaasheden, bij het kruis van die dierbare borg en middelaar. Dan mag ik nog toch zeggen, Jezus Christus maakt u gezond. De Allerhoogste maakt het goed. Want de Heer is vrij, de Heer werkt ook middelijk. We zijn allemaal blij dat een vriendin na lang en veel tegenheden weer thuisgekomen is. Dan kun je zeggen, ja, had dat nou niet in één keer gekund? Had dat nou niet in één keer? Waarom moet dat dan zo? Ja, maar wij weten er niks van. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Zo is het. En dan gaan we voetje voor voetje. Dan is staande, dan is kruipend, dan is op ons knieën. Dan met een grote vaart. Dan gaan we omringd door mensen die proberen te helpen enzovoort. En daar mag je blij mee wezen. En toch in de diepste zin, boven alles staat die Heer Jezus, die gezond maakt. Voor eeuwig gezond. Al ben je nou nog niet helemaal gezond misschien. Al zie je overal tegenop. Morgen is het nog tegenwoordige tijd. Jezus Christus maakt u gezond. En als je dan helemaal aan het eind van de reis bent gekomen. En je kan nooit meer beter worden. Dan geldt het nog. Jezus Christus maakt u gezond. Kom nou. Ja, dokter, ik ben bijna helemaal beter. Ik ben bijna helemaal beter. Nog even. Nog een paar pilletjes misschien. Maar dan ben ik helemaal beter. Want Jezus Christus maakt mij gezond. Zo komt nou dat heilig rijke evangelie tot zondaren ook die verloren in schuld zijn. En die niet anders zien dan zwartheid en gebrek en tegenheid en ongeloof en twijfel. En zo liggen ze maar te liggen. En dan kan iedereen zeggen, ja je moet dit en je moet dat en je moet zussen, je moet zo. Geef je eigen aan Jezus. Jezus neemt de zondaars aan, maar met alles blijf je liggen op je bed. Je geestelijk bedje dan. Want er is een onmacht. En een onwil en een onkunde die met geen woorden te beschrijven is. Daar komt nou opeens de boodschap. Jezus Christus maakt u gezond. Man, het is niet te geloven. Het is niet te begrijpen. Daar brocht nou de Heilige Geest mee. Sta op! Daar rol ik al mijn bed van onmacht en wat er dies meer zijn, rol ik maar op. Dat ligt hier goed. Ik zal opstaan en tot Vader gaan. En ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd hoor, tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waard uw kind genoemd te worden. Altijd weer. Bij de aanvang, maar ook bij de voortgang. Daar liggen we. In onze geestelijke dood. Wat is onze geestelijke dood toch afzichtelijk en afschuwelijk. Dat we nou die God niet kunnen prijzen boven alles. En hem met hem verenigd. Hem alleen te loven. Wat is die geestelijke dood afschuwelijk. En daar komt nou het woord van het heilige evangelie. Jezus Christus maakt u gezond. Zeker mens. Ik? Hoe ken je mij? Ik heb u gekend van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Het grote. Nou mensen, de zieke, ik zeg het niet om jullie wat in de handen te moffelen hoor. Een schrale troost. Maar mag ik toch vriendelijk tot u zeggen, tot alle die ziek zijn, geestelijk, lichamelijk, of het doet er niet toe. Ik mag toch ook tot u zeggen dat dat waarachtig is zo. Dat het vooruit gaat. Vooruit met u. Steeds vooruit. En dat u eeuwig zult staan. Zonder moeten worden. Dat u zult lopen zonder mat te worden. En zij stonden voor de troon Gods en aan de glazen zee. En zij zongen een nieuw lied. Ja, dan is het eeuwigheid. Hier was het nog in de tijd. Hier wilde God het gebruiken. Om velen die daar in Saron woonden. Er staat alle die te Lydde en te Sarone woonden. Bekeerde zich tot de Heere. De Heere wilde dat gebruiken. Daarom staat het er ook in. O Saron. Roos van Saron. Lelie der dalen. Die van zichzelf zo stekelig. Zo akelig zijn. God. Jezus. De bruidegom. Die is gekomen. De zangtijd genaakt. De bloemen worden gezien op het veld. Dan zullen daar de blijde zangers staan. De spelin op de harp en cymbel slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen. Amen.